Radio 1.
De Tribune.
David Naert.
Een heel goede avond. De Tribune, dat is uw maandagse afspraak voor het doorploegen van de sportactualiteit van de voorbije week. Die stond voor een groot deel in het teken van het openingsweekend in het Belgische wielrennen. Logisch dus dat een van mijn gasten, Christophe van de Goor, is wielercommentator bij de Radiodag. Christophe.
Hey, dag David.
En ook Luc Kempen hebben we nog eens uitgenodigd. Sportjournalist, documentairemaker, groot liefhebber van alle mogelijke sporten. En ook de koers, hè, want je was erbij zaterdag.
Ja, dat klopt. De start van Omloop het Nieuwsblad. Goedenavond trouwens.
Welkom Luc en Christophe. Zoals altijd beginnen we met de momenten van de week. En Luc, we gaan eerst eens luisteren naar jouw moment.
Ah, this is the dream come reality. Huh? Yeah, I was young, I was looking Manchester on the TV and now I'm here. I'm proud.
Hier is Fernandes weer. En Williams, wat zeg ik? James, pardon. Appel voor handspel en het is een penalty, vrees ik. Dilly heeft zijn hand uitgestoken. Krijgt er een gele kaart voor. En dus zelfs een rode kaart. Ja. Nu gaan we het zien. Ja, hij slaat ernaar. Dat is het probleem. Die is niet een aangeschoten bal. Nee, hij maakt een save als een doelman. Even het licht uit bij Dilly.
Ja, Simon Dilly van de hemel naar de hel, hè? Zo was het.
Ongelooflijk, hè? Dus je hoorde hem eerst op de sociale media van Club Brugge, op woensdagavond, hè, aan de vooravond van de eigenlijke wedstrijd. En zo een fragment met wat gezwollen muziek en hij betreedt Old Trafford vol zelfvertrouwen. En dan 24 uur later, dan doet hij daar iets wat eigenlijk nauwelijks te begrijpen valt. Ik moet zeggen, mag ik even nostalgisch worden?
Natuurlijk.
Ja, ik denk dat mijn liefde voor voetbal en voor sport misschien wel begonnen is in 1976. Toen Club Brugge op Liverpool speelde in de finale van de UEFA Cup. En ja, je had dan, dat is de generatie Kools, Lambert, en die kwamen dan 0-2 voor op Liverpool. En ik woon thuis met alleen maar vrouwen. En dus het is niet zo makkelijk om de tv te claimen, om dan naar sport te kijken. Maar het was mij donderdagavond gelukt. Met mijn jongste dochter zat ik klaar. Ik had daar onder meer met dat fragment van, op de Instagram-pagina van Club Brugge warm gemaakt. Want misschien zou er wel iets bijzonders kunnen gaan gebeuren. En ja, je zag ook in de ogen van mijn dochter van, ah, dit zou wel eens interessant kunnen worden. En dan, ja, die begreep ook niet wat er wat er gebeurde in die 24e minuut zeker. Mm-hmm. En ja, er waren zo stemmen vooraf van dat Club Brugge het zou misschien wel eens in staat was om het te laten lopen wegens het drukke programma met de bekerfinale en de competitie. En ik blijf dat toch eigenlijk iets heel bizars vinden. Dat, dat je een wedstrijd met die ingesteldheid begint. Ten meer ook, maar ja, dat is nu de rol geworden van die sociale media die overal bij die club zit en ook in het wielrennen steeds meer opduikt, die stof. Die probeert dat dan op te bouwen en dan valt dat toch eigenlijk als een pudding in elkaar. Dan wordt hij daarover speeld en dan heb je nog een verdediger die 24 uur daarvoor op diezelfde sociale media beweert van ze gaan over ons heen kloppen, we gaan ons niet zomaar gewonnen geven. We zijn strijdbaar, Brugge till we die. En dan gebeurt er dat.
Ja. Maar dan die weerbaarheid wel gisteren namiddag, dat is dan wel een aantal dagen later, hè? Dat is toch knap.
Ja, dat is knap, want ik dacht bij mezelf, refererend ook aan wat er 3 maanden geleden, of hoe lang is het geleden, daar in Paris Saint-Germain gebeurde met Diagne.
De penalty, zeg,
wat zou hem nu te wachten staan? Het is eigenlijk op dezelfde manier voor een stuk uw ploeg in de steek laten. Hè? Mm-hmm. En in heel die hype of bewondering voor de trainer Philippe Clément. Ik ga er voor een stuk wel in mee. Ik denk dat hij knap werk doet. Hè. Kampioen met Racing Genk en nu met de Club Brugge. Ondanks dat drukke programma toch nog altijd mijlenver voor in de competitie.
Hij heeft eruit gelopen zelfs.
Ook dat. Ja. Maar ik denk, en daar ben ik wel eens benieuwd naar, als het echt een toptrainer is, dan gaat hij ervoor zorgen dat in de play-offs die Senegalees, die hij daar eigenlijk kalt gesteld heeft, hè, die daarin die Diagne, die dan met die bewuste strafschopfase waarin hij het eigenlijk tegen de regels in zelf die penalty trapt en dan mist en die zit daar nu al 3 maanden op zichzelf te trainen Als hij er nu zou in slagen, want ze hebben wel nood aan spitsen en aan iemand die doelpunten maakt.
Nou ja, als hij die nog scherp krijgt, dat zou echt...
Dan denk ik, oké, maar dan ga ik mee in de hele fanfare rond Philippe Clément.
Dan nodigen we jou nog eens uit als het zover is. Hè. Dan kun je dat als moment kiezen.
Ga ik op mijn knieën.
Oké, leuk, dankjewel. Dit is de keuze van Christophe.
Moscon wordt onmiddellijk gedisqualificeerd. Beslissing van de wedstrijdjury. Het is niet de eerste keer dat het Moscon overkomt. Wat heeft hij mispeuterd? Dat is één. En twee, betaalt hij zijn reputatie? Hoe daar snukkelt men woeps de gracht in.
Ja,
en wordt mee de gracht in geport. Komt er nu uit. Gooit die fiets radicaal tegen het hoofd van iemand van de ploeg van Kokar. En ja, dat kost hem zijn koers, hè.
Gianni Moscon, Christophe, niet de populairste man in het peloton.
Nee, het was tegen het hoofd van Jens de Busseren.
Mm-hmm.
Ik zou graag willen beginnen met te zeggen, ik heb het voor persoonlijkheden in de sport en in de koers. Ik hou daarom ook net ietsje meer van een Mark Cavendish bijvoorbeeld, ook niet de gemakkelijkste van een Bradley Wiggins. Maar ze moeten toch ergens wel een grens trekken. En die is gisteren getrokken. Heel snel optreden van de VAR. Het busje stond zelfs in Kuurne-Brussel-Kuurne. Kleinere wedstrijd, met alle respect, achter de finish. En het begon van 's morgens al. De wedstrijdcommissaris had via de radiotour laten weten, omdat een paar gasten weer over het fietspad aan het rijden waren. Heren ploegleiders, als jullie niet goed begrijpen wat ik zeg, we gaan ingrijpen. Nu, deze jongen is niet over het fietspad gereden, hè, want dat mag niet meer sinds een aantal jaar. Maar de manier waarop hij op een rustig moment, waarin er eigenlijk nog helemaal niks aan het gebeuren was, er werd niet al te snel gereden, dan reageert eigenlijk heel vilijn. Totaal geen reden om een fiets naar iemand anders zijn hoofd te smijten. Dat vind ik eigenlijk toch wel heel goed dat de VAR heeft ingegrepen. En totaal niet kunnen van die Moscon, die inderdaad, zoals Michel zegt in het commentaar al, niet aan zijn proefstuk is. Racistische uitlatingen naar jongens van Franse ploegen. Het is altijd wel van datum met Gianni Moscon. En ik hoop nu wel dat Ineos ingrijpt. Ofwel is die jongen zo naar zichzelf op zoek, dat zelfs ook de sportpsychologen bij Sky geen uitweg meer vinden. Maar ja, ergens houdt het wel op natuurlijk. Hè.
Is er iemand in het peloton die met Moscon opschiet eigenlijk?
Als ik mijn oor te luister leg, is het antwoord duidelijk. Nee, omdat het altijd... Hij is ook onsportief. Kijk naar het WK in Bergen, waar hij aan de klink heeft gehangen van de ploegleidersauto bij Bramati. Cassani was het, excuseer. Noem maar op, racistische uitlatingen. Reichenbach, de Zwitser, die verhaal is gaan halen 2 jaar geleden om te zeggen, ja, ik ben zwaar ten val gebracht door meneer Moscon. Ja, Abdushabarov destijds was ook een man naar wie altijd werd gewezen in de sprint. Maar ja, dat mag wel ophouden met Moscon, ja.
Oké, zometeen meer over het openingsweekend op Belgische bodem in de koers. I said her from the city, so her got to be witty, witty. She said him from the country, so him got to be funky, funky.
Something right, why not? I am rich, he is rich, she is rich.
was Scalise met Millionaire. Op de Antwerpse ring richting Gent is er een ongeval gebeurd in Antwerpen-Zuid op de aansluiting met de E19 naar Brussel op de rechte rijstrook. Naar Antwerpen gaat het traag op de A12 vanaf Hoevenen, 20 minuten extra, en op de E19 vanaf Sint-Job, daar verlies je 25 minuten. Naar de kust is het uitkijken op de E40 in Drongen voor een ongeval op de rechte rijstrook. Op de R4 richting Zelzaten is in Merelbeke door een ongeval de linker rijstrook dicht. Naar Leuven vertragen op de E40 tussen Kraaienum en Sint-Stevens-Woluwe, daar is de weg wel vrij. Op de binnenring rond Brussel viele golven tussen Strombeek en Zaventem en op de buitenring tussen Grimbergen en Zellik. En naar Brussel op de A12 in Wilrijk, dat komt door een ongeval op de linkerrijstrook.
Ontdek onze 100% onzichtbare hoortoestellen. La Perre.
De Tribune.
En mijn gasten vanavond zijn Luc Kempe en Christophe van de Goor.
Stuiven blijft nog altijd. Lampaard goed opvangen. Lampaard komt nog aandringen, maar komt er niet aan. Het is Stuiven die de omloop het Niesblad wint 2020. Lampaard is tweede. 1 en Belg, 2 en Belg. En Søren Krauw Andersen is derde. Ik denk dat hij het gaat halen.
Ja.
Ik denk dat hij het gaat halen.
Ze gaan er niet komen.
We zien Pascalon ook vlinderen. Dan zien we hier Christophe. Hij moet nog een goede 100 meter op de trappers lopen. En dan gaat hij toch wel redden, zeker. Christophe komt in de diepte wel razendsnel af. Maar het is voor Kasper Asgreen. En Deen wint Kuurne-Brussel-Kuurne.
Ja, ik vond het een openingsweekend dat zeker wel kon boeien. Zeker met de omloop afgelopen zaterdag. Wat vonden jullie ervan, Christophe?
Leuk aan jou, de eer.
Oké.
Ja, natuurlijk. Ik ken Jasper Stuiven nog ten tijde van de Jonge Benen. Hè. Die reeks op 1 in 2015 en 2016. En kan niet ontkennen dat ik het hem wel gun. Jasper, ja, laat het niet zo gauw uitschijnen, maar ik weet wel, de muizen is in zijn hoofd van dat de echte grote overwinning, die er misschien met Omloop Nieuwsblad ook nog niet is, maar dat is wel de openingswedstrijd waar wel heel veel aandacht naartoe gaat. Want hij heeft het een paar keer echt deels door eigen schuld om zeep geholpen. Mm-hmm. Maar waar hij heel lang mee in zijn hoofd gezeten heeft, is Cherbourg 2016, de Tour. De tweede rit van die Tour.
Hij is daar met aankomst.
Ja, hij heeft met een groepje zij daar weg. En dan op 8-9 kilometer van de aankomst lijkt hij alleen op weg naar de finish te gaan. En dat zou voor hem betekend hebben, mocht hij daar gewonnen hebben, want uiteindelijk wordt hij daar in de laatste 200-300 meter gegrepen door het peloton en wint Sagan. Uh-huh. Maar voor hem zou dat betekend hebben ritwinst, gele trui, uh-huh, witte trui, poltjestrui. Ik bedoel, ja, dan is uw carrière gelanceerd. En hij heeft me wel eens verteld van hoe hij daar s'nachts wel eens van wakker schoot. Van stel dat ik het daar 300-400 meter langer had volgehouden, dan had mijn carrière, en we spreken over 3,5 jaar geleden, er al heel anders uitgezien.
En 2 jaar geleden nog eens een keertje op weg naar Mende. Geweldige reet. En dan wordt hij eigenlijk ook maar in de laatste honderden meters weer gegrepen. En
aan de andere kant zich ook laten kloppen door Olivier Naassen op het BK in Antwerpen. Terwijl iedereen ook dacht in de laatste kilometers, dit kan niet mislopen voor Jasper. Dus het heeft een tijdje geduurd. Dan komt daar nog eens bij dat al die wielergidsen de afgelopen weken het alleen maar hadden over Wout van Aert, Remco Evenepoel
en Mathieu. Ja. Allemaal dezelfde foto.
Ja.
Maar ik heb in het najaar vorig jaar een heel lang gesprek met hem gehad voor een podcast. En hij had een slecht seizoen achter de rug en hij zei toen ook, ja, persoonlijke issues, ik wil er niet over uitweiden. Niet relationeel benadrukte hij, want ook zijn vriendin was er gewoon bij. Maar nu dat hij gewonnen heeft, komt beetje en beetje naar buiten. Zegt hij ook, ik was te veel bezig met mijn gewicht, te mager. Mm-hmm. Ik wilde te graag. Ook de muizenissen met John Degenkolb, de status binnen het team. Mm-hmm. Degenkolb, die op basis van Parijs-Roubaix en Milan San Remo nog altijd zei in de bus, ik ben de man, maar eigenlijk al 3 jaar geen prijs meer reed, behalve die ene kassei-etappe in de Tour. De ploegleiding die dan daarin ook, vind ik ook zeer opvallend, geen beslissing durft te nemen. Stuiven die ook heel fel bezig is met leiderschap. Hoe kan ik dat op mij nemen? Wat moet ik doen aan de ploegmaats om ze toch ook goed te laten voelen? Is daar enorm mee
voelt
bezig.
Voelt zich verantwoordelijk.
Voelt zich verantwoordelijk. Heeft dat nu losgelaten. En ja, als je wereldkampioen, blijf daarbij, als je wereldkampioen bij de juniors wordt, dan is dat iemand die heel veel talent heeft en dan komt dat vaak, niet altijd, zijn heel veel jongens verloren gegaan, maar komt dat wel tot uiting bij de profs. En nu, eindelijk bij hem, eindelijk, ja, hij heeft ook al een rit gewonnen in de Ronde van Spanje, maar toch dat soort dingen, daar gaf hij niet toe van, ja, tegenkolp op eenzelfde niveau en eigenlijk wou hij de nummer één zijn, is dan zo verstandig en vooral beleefd om dat nooit uitgesproken te hebben. Mm-hmm. Maar nu dat het tegenkolp weg is naar Lotto, komt dat wel op tafel en geeft hij dat wel toe. En dan,
Het mentale speelt
zo'n grote rol, mm-hmm, ook bij Stuyven.
Ik herinner mij een opname met Jonge Been in de Ronde van Zwitserland in 2015, toen Cancellara de dienst uitmaakte bij Trek. En we hadden vooraf allerlei afspraken gemaakt over, kijk, wij duiken 2 dagen op in de Ronde van Zwitserland. Cancellara is daarvan op de hoogte. Zo af en toe wel eens iets met, zoals de kamer binnenlopen bij Jasper, dat, van alles en nog wat. Wij komen daaraan en Cancellara is echt de totale negatie van Jasper Stuyven, onzeker. En toen zei hij wel van, ja, zo zou ik later niet, als ik ooit kopman word, zo zou ik het niet willen doen. Mm-hmm. Terwijl, ja, net als bij Moscon, denk ik ook niet dat Cancellara echt heel veel vrienden had in het peloton.
Nee, hij heeft een totaal andere uitstraling naar buitenuit bij het publiek als de hele aangename. Maar
en dat heb ik toen van dichtbij meegemaakt. Ja, voilà. En wetende dat Jasper wel eens heel erg gehecht is aan vrienden en ook zijn thuisstad Leuven. Ja, ik denk dat hij de afgelopen jaren wel heel erg in de knoop heeft gelegen. Mm-hmm. Hoe kan ik hier, als kopman, hè, want dat komt hem de laatste jaren, vorig jaar en nu zeker, komt hem dat toe. En hij heeft daar eens naar zitten zoeken.
Maar dit is echt wel de overwinning van de bevrijding, daar ben ik zeker van. Je ziet dat hij heel mooi, soepel
nu
op die fiets zit. Ja. Constant het stuur onderaan vastnemen. Een beetje uitstralen van, ik ben de man, zoals Van het Groenewoud ooit zong. En dat ook laten, in die kop. Ik had het meteen al genoteerd, David, vorige zaterdag, in vet aangeduid. Bij iedere ontsnapping was 1 man betrokken van bij het begin, Jasper Stuyven. Mm-hmm. Ook bij dat waaiertje dat weggereden is, 14, 15 man, nadien nog eens. Dus zo alert koersen.
Ja. We gunnen het hem wel heel erg, hè. Ja, maar, het is echt een sieraad op de fiets. Hè?
Zo is het, absoluut. Ja. Ik denk dat hij zeker in staat is om met voorsprong eigenlijk wel Parijs-Roubaix te winnen, zeker en vast.
Oké, dan komen er mogelijk nog mooie tijden aan. Hij is de figuur, of toch een van de figuren van het weekend, maar de ploeg van het weekend, ja, dat is de Koenig Quickstep toch weer. Hè? Een ploeg die terug is van nooit weg geweest.
Ja, zo
ze gaan gewoon voort.
Ze blijven maar blikken opentrekken met jonge talenten. Want niet alleen die Asgreen, die kenden we al van vorig jaar, tweede in de Ronde van Vlaanderen. Heel speciaal verhaal ook, de manier waarop. Eigenlijk een medical joker, hè, zo is hij bij Quickstep terechtgekomen. Rijdt de pannen van het dak, grijpt zijn kans ook. Klein beetje een tikkie gekregen van Lefevre zaterdagavond. Was niet helemaal tevreden over de Deen. Zet dat dan meteen recht. Maar ook bijvoorbeeld als ik het heb over een blik talenten, die Almeida, Portugees, die ze gekocht hebben in dienst van Evenepoel. Dat schijnt ook iets fenomenaal te zijn. In Frankrijk wint dan Cavagna. Tom Steels zei mij, Cavagna is zo sterk, dat wil je eigenlijk niet weten. Sénéchal, mocht daar een goed hoofd op staan, nog niet helemaal tip-top, dat is een zo sterke beer. Dus ja, ze kunnen daar bijna allemaal winnen. Zelfs Tim de Klerk kan, zoals ik vandaag ook terecht
heel
overal
lees. Heel belangrijk zaterdag.
Ja, fenomenaal. Eigenlijk Parijs-Roubaix winnen, waarom wel niet?
Denk jij dat het allemaal onder controle te houden blijft voor Lefevre? Ik denk nu bijvoorbeeld aan met Evenepoel, er is een periode geweest dat Lefevre zei dat rondewerk, daar wil ik mij niet mee bemoeien, dat is niks voor ons. Hij heeft dan met Mas en wat weet ik allemaal geprobeerd om daar iets te betekenen, maar het behoorde niet tot hun zogenaamde DNA.
En met Rigoberto Urán in die veelbesproken Giro die misgelopen is. Ik vroeg hetzelfde aan Remco Evenepoel tijdens de mediadag in Calpe en hij moest een klein beetje glimlachen, want hij voelde zich betrapt door die vragen en zei, wij zijn daar al mee bezig om een ploeg rond mij te bouwen, om bergop jonge gasten te vinden die dedicated willen zijn om mij mee dat pad af te leggen. Bijvoorbeeld zo'n Almeida en nog andere jongens. Dus
van waar die ambitie om dat nu? Ja, je krijgt natuurlijk zo'n diamant in je schoot.
Dat denk ik wel. Ja, dat, als je Evenepoel een nieuwe, ik ga het woord niet uitspreken, maar als je de nieuwe X in je team hebt, dan zou ik ook wel alle moeite doen om hem naar dat doel te begeleiden. Hè?
Maar, het is nog heel vroeg natuurlijk, maar het gaat niet ten koste op dit moment van datgene waar ze altijd al zo sterk in geweest zijn, het eendagswerk.
Nee, dat is waar. Met Stibar, die eigenlijk zaterdag afwezig was, met Lampaard, met Jungels, die ook zou moeten scoren. En vandaag terecht gelezen wat Lefevre zei. Men stelde ons die vraag toen Bonen wegging. Bonen verlies opgevangen. Dezelfde vraag Terpstra. Terpstra, ja, zoekende bij Direct Energie. Dus ze hebben al die mannen die weg zijn gegaan van het klassieke werk altijd wel door anderen kunnen opvangen. Heeft dat dan toch te maken met dat Wolfpack-gedoe waar ik in het begin een beetje vragen bij had? Mooi marketing misschien, maar goed. Als je met de jongens echt praat, het is... als je gisteren ook naar de streep... die felicitaties aan het adres van de Deen, van Asgreen, leken mij zeer oprecht. Terwijl je dat toch bij andere teams veel minder hebt.
Ik hoor dat er in de bus van Trek ook gedanst wordt. En misschien bij Astana
nu
ook.
Nu wel. Maar toen
daar weten wij niks over.
Toen Degenkolb en Stuyven daar waren, werd er niet gedanst.
Nee, dat klopt.
Het is dat. Dus,
Maar ja, ik krijg daar de vinger niet op gelegd op waarom dat...
Nee, ik ook niet. En Gilbert... is niet de makkelijkste. Gilbert kent eigenlijk ook maar 3 personen, me, myself and I. En toch heeft hij daar 3 jaar kunnen gedijen ook. En is daar nooit een teken van ruzie geweest. Dus dat zegt toch ook al iets, hè?
En ze presteren niks meer als ze weggaan.
Behalve Matteo Trentin en nog een andere op wiens naam ik nu niet kom, maar een Vermoten en andere mannen, die vallen inderdaad
Terpstra.
In een wak. Dat is waar. Ja. Terpstra heeft wel, hoor ik, bijvoorbeeld andere dingen ingevoerd bij Direct Energy. Die gingen maar tijdens de winter 1 keer op stage in plaats van 2 of 3 keer met Quickstep. Dus die stonden wel trainingstechnisch en op andere vlakken toch wel veel achter. Ja. En hij probeert dat daar te implementeren, maar dat is niet van vandaag op morgen.
Ja.
Maar je hebt gelijk, ik stel me die vraag ook al 10 jaar. Ja.
En toch, als ik zo naar Jasper Stuyven kijk, dan denk ik ook... Hè, inderdaad, zoals jij zegt, 11 jaar geleden wereldkampioen met juniores, Parijs-Roubaix gewonnen. Ja, ik moet het nog zien. Hè. Bij Evenepoel ongelooflijk talent, maar de verwachtingen zijn enorm. Vrees jij ook niet?
Ja, maar wat deze jongen laat zien op zijn 19e luk en San Sebastian winnen en jouw jonge benen, Tim Welles en Kampenaerts doen sterven. Letterlijk Kampenaerts die in de Ronde van België gewoon zitten roepen van laat mij vallen, want anders word ik hier los uit. Dat is toch, dat hebben we toch nooit gezien.
Ik heb de
tijd van Merckx niet levendig meegemaakt, alleen maar van lezen en horen en zien achteraf. Maar wat deze jongen doet op die leeftijd, ja, dat is toch...
En zo zijn we weer over hem bezig.
Ja. En wij moeten terug naar het openingsweekend. Ja. Philippe Gilbert, de naam heb je al genoemd. Dat ging over zijn periode bij Quickstep. Nu Lotto Soudal.
Ja. Ja.
Ik las in de krant dat ze het zelf al bij al nog
oké vonden.
Op de resultaten na. Bekijk ze dat toch niet door een al te roze bril?
Ik vond van wel. Ik las ook... Frederik Willems, de hoofdploegleider, dat hij heel tevreden was over het middenveld. Ik had vooral zaterdagavond daarbij een vraagteken geplaatst. Want oké, Stan de Wulf, jonge gast nog, maar die is uit met een knieprobleem. Jelle Walla is ook door een blessure er niet bij. Maar echt in de breedte vond ik ze niet zo sterk, eerlijk gezegd. Frederik Frison, heel goed gereden. Jawel, dat is een costaud jongen, dat zie je. Die gaat nog jaren ook meegaan. Genre Tim de Klerk. Maar voor de rest zag ik toch niet al te veel jongens in beeld. Oké, een Jasper de Buist, ik zal het ook maar meteen daaraan toevoegen. Mocht een Lotto-ploegleider mee aan het luisteren zijn, die zat in de Emiraten, die komt ook nog naar die klassieke kern. Goeie gast, goeie kerel, bedoel, sterk ook. Dus het kan alleen maar beteren, maar qua omvang in de breedte, qua sterkte, was ik niet onder de indruk, eigenlijk.
Als ik daar bij Lotto sta, dan denk ik altijd van... Wat zou er nu gebeurd zijn mocht in het voorjaar van 2018 Wout van Aert voor Lotto getekend hebben?
Zo is dat helemaal, ja. Dat is waar. Ja.
Het heeft nauwelijks iets gescheeld. Hij werd dan derde in de Strade Bianchi. Dan zijn er onderhandelingen geweest. Je weet dat ook, Christophe. Mm-hmm. En dan is dan met een geweldig megabot is Jumbo-Visma daarover gegaan. Er ligt ook nog wel juridische steun voor heel die zaak waarin van Aert betrokken was met Nick Nuis. Maar... dan had de wereld er wel anders uitzien. Ja. En dan blijf ik mij toch afvragen, waarom zetten ze niet door? Misschien kunnen ze er financieel niet tegenop, maar ja, dat was toch wel de inspanning waard geweest. En iedereen zag toen, op dat moment, het zou een match niet in heaven geweest.
Dat is waar, ja, zonder daar te fel op in te gaan. Ik laat mij vertellen door mensen die het zouden kunnen weten, dat men daar gewoon een snelheid gepakt is.
Ja, Wout van Aert, de naam is gevallen. Christophe, ik hoorde jouw commentaar zaterdagnamiddag. Jij was onder de indruk van wat hij toonde in de omloop.
Ja, alleen al omdat ik telkens aan die val moet terugdenken. En een litteken, een snede, een blessure van 20 centimeter met een pees die over was. Ja, dat is amper in juli gebeurd. En een maand later zag je dan op social media dat hij op krukken liep met zijn vriendin, vrouw intussen, op vakantie. Dat hij opnieuw heeft moeten leren stappen. Oké, dat zijn topsporters, die kunnen veel meer dan jij en ik. Een gewone sterveling, maar toch amper, 5 maanden later rijdt hij opnieuw mee in de finale van een klassieker. Ja, ik vind dat toch...
Is hij helemaal terug?
Ja, of... die vraag wordt gesteld, is hij helemaal terug? Maar als hij nu al op dat niveau meedoet, dat vind ik eigenlijk al onwaarschijnlijk straf. Dat had ik niet eens verwacht, bedoel.
Ja, het benieuwt mij zeer of hij ooit... Iedereen vraagt zich dat af, Van Aert van de Tour van vorig jaar. Of...
Gaan die vezels even sterk nog zijn? Kwestie van dynamiek en reactiesnelheid? Dat weet ik niet, ik ben geen dokter, maar gewoon in zijn hoofd moet hij toch enorm mentaal sterk zijn om daar nu al van de berg af te komen in Tenerife, de Teide, whatever. Het is op een berg, op hoogte. Zeggen tegen zijn ploeg, ik wil gaan koersen. Uiteraard luistert men, want hij is de kopman, heeft het laten zien. Maar daar dan ook aanwezig zijn. En vanaf het ogenblik dat Mike Teunissen vooraan in de kopgroep aangeeft van ik ben niet meer goed jongens op weg naar de muur, begint men te vlammen achter hem, dat hij dan alleen met Van Marken probeert te gaan achtervolgen, is dat slim of niet? Goed, dat is dan misschien de jeugdige overmoed, maar ik vind van waar hij komt, blijf ik dat toch chic vinden.
Nu komen de Italiaanse wedstrijden eraan, die zullen wel degelijk gereden worden, heeft me vandaag vanuit Italië laten weten, en ik zag een tweet van Thijs Sonneveld daarover, die ik wel leuk vond, die schreef talloze evenementen afgelast, maar de koers gaat door. Wat eens te meer bewijst dat wielrennen een soort kakkerlak is, je kunt er een atoombom op gooien, maar de koers overleeft altijd. Op zijn Thijs Sonneveld, maar...
Ja, hij heeft 100% gelijk natuurlijk. Al denk ik ook wel dat die organisatoren, die tegelijkertijd door organisatoren zijn van de Giro en Milan-San Remo.
Klopt.
Ja. Het in heel die strijd van het zich niet kunnen veroorloven op het moment om te zeggen, want Strade Bianchi...
Maar gisteren voor de start stond ik erover te praten met iemand, ik weet niet meer, ik denk Maarten Ducro. Het was Michiel Elijzen, de ploegleider van Sunweb, en die zei ook, ja, we hebben toch de aanslagen gehad ten tijde van Dwars door Vlaanderen hier in Brussel.
Juist.
Weet je nog? Wel niet door. En uiteindelijk is daar gekoerst met aanslagen, met zoveel doden, dat was eigenlijk veel straffer.
Ja, inderdaad. Maar nu gaat het om de gezondheid natuurlijk, dat coronavirus. We hebben enkele ploegleiders gecontacteerd. Niemand lijkt zich al te veel zorgen te maken.
Nee, dat vond ik gisteren ook voor de start. Met een aantal mensen gesproken. Ja, in open lucht. En vooral wat heel veel coureurs zelf zegden, onder meer Yves Lampaert, wij gezonde jonge mannen worden waarschijnlijk niet geraakt en staan boven dat virus. Dat was een beetje de houding van jonge sterke beren zoals wij.
Maar wel vuistjes geven.
Wel vuistjes geven, ja. Want donderdag, ik zeg het, bij de persconferentie gaven Stibar en Lampaert mij nog een hand terwijl ze schrokken, terwijl ik een vuistje toonde. En Patrick Lefevre wilde alleen maar een elleboogje geven op raad van hun dokters. Dus,
maar ja, wat hebben die wielrenners in de pap te brokken, ik bedoel, wat is
het? Nee, dat zijn allemaal puppets on a string. Dat
wordt nooit, naar hen geluisterd.
Nooit. Zij moeten gewoon doen wat, tuurlijk. Ja.
Maar anderzijds,
er is startplichten in de wereldkoers.
Maar anderzijds hoor ik er verschillende ook wel zeggen van, als de Strade niet doorgaat, dan moet ik wel zien dat ik ergens anders kan gaan.
Voilà, want iedereen denkt aan zichzelf en wil natuurlijk nog op niveau blijven voor de klassiekers.
Oké, we gaan het wielrennen afronden.
Radio 1. De Tribune.
Dat is uw wekelijkse afspraak om de sportactualiteit van de voorbije week door te nemen. Vandaag doe ik dat met mijn gasten Luc Kempen en Christophe van de Goor.
Ik ben er nog altijd niet echt goed van eigenlijk. We zijn denk ik een nieuw tijdperk binnengelopen, als ik het zo mag zeggen. Dus de standaard is zo veranderd. Als ik denk aan 204, dan moet ik denken aan dat Sint-Eren dat Haile Gebrselassie liep. Dus dat is ongelooflijk snel. Je liep eerst in zijn tweede marathon 207 laag en dan dacht ik van, dat kan ik ook. Dan liep die 206 laag, dan dacht ik van, dat is al iets. Maar die loopt die 204, dan moet ik echt wel van heel ver komen, denk ik. Hij heeft gewoon zoveel meer basissnelheid. Ik moet niet bezig zijn met een tijd van 204. Ik denk niet dat in mijn bereik ligt eigenlijk. Dus, maar zeg nooit, maar het is wel echt heel snel.
Dat was Koen Naert, helemaal onder de indruk van dat nieuwe Belgische marathonrecord van Bashir Abdi, gelopen in Tokio 204-49. Luc, we spraken elkaar gisterochtend en je zei me, ik hoop dat ik maandagavond niet langer sprakeloos ga zijn van de prestatie van Bashir Abdi. Ik heb je al horen praten, dus dat is goed.
Ja,
maar je was echt stevig onder de indruk.
Ja, toch wel. Ik was gisteren op het BK veldlopen in Laken en ik kwam daar zijn vroegere trainer tegen, Peter Robbins, Gentenaar, die ik denk een paar uur na de marathon tweette of iets schreef in de trend van Bashir heeft mij groots doen dromen. Heel vroeg al. En op het eerste zicht denk je daarbij niet meteen aan Bashir, maar ik moet wel toegeven, ik heb de man 3 jaar gefilmd in de aanloop naar de Spelen van Rio, ook voor een ander programma, Afspraak in Rio. En ik herinner me nog die eerste ontmoeting, een rijhuisje in Nieuw-Gent, zo'n wijk dicht bij het UZ in Gent. Kleine man, brede glimlach. En ja, het kostte me wel 2-3 keer om hij met zijn Somalische roots en om mij binnen te laten. Maar dan ging het ook wel een wereld open. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk zelden in de sportwereld iemand gezien die in weerwil van tegenslag en blessures toch altijd optimistisch blijft. Ik herinner me, een van onze eerste momenten dat wij filmden, was er een soort van Somalische avond bij zijn Gentse atletiekclub. Ik denk dat daar op een vrijdagavond 300-400 mensen verzameld waren. En echt, die straalde heel de avond. Iedereen warmde zich aan zijn glimlach en zijn optimisme. En jij kent hem ook een beetje beter, David. Dus en wat hij nu doet, daar had ik eigenlijk nooit in geloofd.
Ja, precies. Denk ik ook omdat hij zo moeilijke tijden op de piste heeft beleefd.
Ja, hij is af en toe wel geblesseerd geweest.
Moet afhaken voor forfait geven last minute. Ja. Maar dan stapt hij over na TK 2018, waar hij een medaille wint.
Waar je ook niet mag onderschatten, hij heeft zich heel lang ten dienste gesteld van Mo Farah.
Ja.
Ik herinner mij al van bij de eerste ontmoetingen, ook uit Somalië afkomstig. En toen wij aan het filmen waren, 5 en 10 kilometer, het was Mo Farah all over the place. Ja. En ik denk ook voor al die Somaliërs, en het zijn ondertussen honderden duizenden in de diaspora die over heel de wereld zijn verspreid geraakt, is die Mo Farah een god in een land dat al kapotgeschoten is. Stel je voor, het gebeurt in België, en we hebben ergens in Amerika een Belgische sportman, er kon geen kwaad woord over zijn lippen komen over Mo Farah. En hij heeft zich daar heel lang in de schaduw gesteld. En wat zie je nu?
Hij loopt sneller.
Mo Farah wordt 38. Mm-hmm. Bashir is 31, als ik het goed begrijp. Dus ja, het komt echt.
Maar in dat goede interview met Koen Naert hoor je ook aan de ene kant de bewondering, maar ook heel lichtjes tussen die regels door de verwondering, zo de verbazing van wauw, van 2-0-6 naar 2-0-4. Ja, die mannen op dat niveau. Ja. Nu, ik ken
Koen
Naert
is iemand die zichzelf enorm goed kan inschatten.
Zo is het. En dan plots met zo'n tijd, zo'n marge eigenlijk, de eigen tijd verbeteren. Ik kan het niet inschatten wegens onvoldoende kennis. Vandaag over gelezen. Ja, de schoen zou ook wel, hè, de Nike-schoen, terwijl dan Koen Naert met een ander merk loopt. Je zou bijna zeggen
Essex.
Ik wou het al niet zeggen. Kijk wat jij aan hebt, Luc, onder tafel. Dat ik bijna dacht van, arme Koen, wissel van schoenen. Maar
in de aanloop naar de Spelen wordt het wel een punt. Hè. Ik bedoel, als je op dat soort merken loopt, je gaat niet meer meetellen.
Maar hoe fenomenaal is dat van 206 naar 204? Jullie kennen meer van atletiek.
Dat is fenomenaal, omdat hij nog maar een beperkt aantal marathons heeft gelopen.
Ja. Ja.
En dat het keer op keer sneller gaat. Ja. En nu toch meer dan een minuut eraf. Dat is heel wat.
En op het einde niet verzwakt.
En
nog
niet
veel
in,
sterker.
En niet in zomaar een marathon ook. Hè, want hij wordt vijfde in Chicago. Ja. Dat is een major. Nu tweede in een andere major, Tokio. Ja, het is.
Hij heeft natuurlijk zijn herkomst, dat in zijn voordeel speelt. Hij leeft ook. Wat is het, 8-9 maanden per jaar nu stil?
Het was eigenlijk vooral een marathon waar hij is een beetje wou wennen aan de Japanse omstandigheden. Die snelle tijd had hij zich niet tot doel gesteld. Hè? Want hij ging eigenlijk in het tweede groepje meelopen. Maar na een kilometer of 5 zegt hij al, ik voel me eigenlijk te goed voor dit tempo, dus ik ga maar vooruit. Mm-hmm. En dus loopt hij bijna alleen naar zo'n chrono toe. Dat is toch wel heel
straf. En dan loopt hij nog niet op het beste exemplaar schoenen van dat merk.
Dat staat op 1A. Ja. Wat betekent dit voor de Spelen eigenlijk? Kan die,
dat is een heel goede vraag. Ja.
Het is een ander parcours, het is een ander tijdstip. Hè. Het is in Sapporo. Ja. Iedereen is het wel over eens dat de top 10 nu wel in zicht komt. En wat ook belangrijk is, want dat hoor ik wel in de entourage van hem, en hij zegt het zelf ook, van ik hoop ook dat Koen gaat, dat er eventueel nog een derde Belg op de marathon gaat geselecteerd worden, want dan heb je eigen drankpost. Om de 5 kilometer.
Heel belangrijk.
Was het probleem in Rio op de marathon. België stond daar ergens tussen een aantal andere landen.
Dat is gesukkel.
Dat is een gesukkel geweest. Dat is bij wijze van spreken als een post bij het veldrijden. Mm-hmm. Als je daar in de mocht Naert, die uit blessure komt, dan hebben ze
ook 2-0-7 al gelopen. Ja. Dat is ook niet niks. Hè?
En ik denk, ik geloof wel dat Naert zich daar graag ten dienste stelt, voor zover dat kan op een marathon. Mm-hmm. Tenminste van Bashir, dat zit wel in zijn karakter.
Ja, kampioenschapsmarathons zijn sowieso helemaal anders. Hè. Dat is veel meer een tactisch steekspel. Maar
en wat zijn, er nog bij komt?
Het zijn de Afrikaanse atleten.
Voilà.
En Bashir is ook onze Afrikaan.
Ja, absoluut. En ik denk dat hij nu wat zal het zijn, meer dan 15 jaar in Meerdels, denk ik, in België woont. Hij heeft zich Gent eigen gemaakt. Hij
maar traint heel vaak in Ethiopië. Hè?
Ja, hij is vaak weg. Ja. In die zin, want er dient zich nog een probleem aan. Hij wordt voor de tweede keer vader. En die bevalling is gepland, blijkbaar 2 maanden voor de Spelen. Hij heeft er nog serieus mee in zijn maag gezeten. Op het moment dat hij plant om terug naar Ethiopië te gaan om op hoogte te trainen. Dus, maar dat blijkt
niet zozeer omwille van de slapeloze nachten, maar gewoon om weg te kunnen.
Weg te zijn van thuis.
Ja, die hoogtestage, dat is echt wel...
Is nodig, hè.
Ja. Maar ja, als je dit presteert, ja, dan zijn die Olympische Spelen een once-in-a-lifetime opportunity.
Het is wel zijn... En dan te bedenken...
Hij krijgt er misschien over 4 jaar nog wel een.
Ja, dan wordt hij 35. Ja. En wat misschien ook nog in zijn voordeel speelt, eind april is er de Marathon van Londen. En daar staat een duel Kipchoge-Bekele op het programma. Hè, de twee die elkaar gaan uitdagen. Mm-hmm. Dat is op 3 maanden voor de Spelen. Maar het zou eens kunnen dat die elkaar dermate
kapot lopen.
En zelfs zij moeten toch... Ja. Ook al zijn het wonderjongens op sloffen. Zij gaan toch ook nog moeten recupereren van dat soort prestatie.
Oké. Dat wordt boeiend om te volgen.
De tribune.
De zwemwereld dan, die stond vorige week in rep en roer.
The Court of Arbitration for Sport has upheld the appeal filed by the World Anti-Doping Agency against the Chinese swimmers Sun Yang and the International Swimming Federation FINA. Considering that it is his second anti-doping rule violation, and in the absence of any mitigating circumstances, the panel concluded that an 8-year ban starting on the date of the CAS award, so today, has to be imposed on the athlete.
Ja, het was een nieuwsbericht dat wel gebracht is in België, maar een beetje ondergesneeuwd was in de rest van de actualiteit. Maar toch belangrijk, want Sun Yang, Chinese zwemmer, die door het TAS, het internationaal sporttribunaal, voor 8 jaar geschorst is. Hij is meervoudig wereld- en olympisch kampioen op de 200 en 400 meter vrije slag. Maar wat had hij gedaan 1,5 jaar geleden? Een bloedstaal bij hem thuis, want hij werd daar gecontroleerd, stuk geslagen met een hamer.
Op vraag van zijn moeder.
Ja. En de internationale zwembond FINA die zag daar geen graten in. Hij kwam er vanaf met een waarschuwing, maar het WADA, Wereld Antidopingagentschap, ging in beroep. En het TAS gaf het WADA gelijk. 8 jaar geschorst, het is een heel merkwaardige zaak dit.
Het is de meest fascinerende dopingzaak die op het moment speelt, denk ik.
Je denkt aan alles gehoord te hebben met de Russen die het via gaatjes in de muren langs de achterkamers deden, maar dit is ook wel redelijk straf. En, ja, doe maar.
Nee, alles komt daar samen. Ik bedoel, we hebben het, wat jij zegt, David, we hebben het over een van de meest populaire zwemmers. Mm-hmm. Ik heb er in 2013 op het WK in Barcelona mee in de lift gestaan. Ik kan mij geen meer verwesterde Chinese atleet voorstellen dan Sun Yang. En toen al begeleid door zijn moeder, die een ex-volleybalster is.
En pakt daar ook graag mee uit met zijn luxe. Hè?
Ja, absoluut. En hij is vriendelijk in de omgang. En ik dacht, maar, potverdikke, hij was toen al wel Olympisch kampioen in Londen geweest. Mm-hmm. En ik ben me altijd blijven verdiepen in hem. En nu heeft hij, hij is in 2014 al eens tijdelijk geschorst geweest.
Ja, ook dat was heel douche, hè? Want uiteindelijk werd hij voor 3 maanden geschorst omdat hij een stimulerend product had gebruikt. Maar pas toen die schorsing afgelopen was, heeft de FINA dat bekendgemaakt. En in die periode waren er ook geen zwemkampioenschappen, dus ja.
Ik denk dat we het erover eens kunnen zijn dat in de rangorde van meest corrupte sportbonden, dat de FINA wel in de top 3 staat, denk ik.
Met heel oude leiders aan het
inderdaad.
Bewind.
Ik heb het opgezocht. Ja. De voorzitter, Maglione, 84 jaar jong.
Die hem als zijn eigen zoon beschouwt, hè?
Ja.
Ja.
En dan wordt er ook,
inderdaad.
Dan wordt er
en
ook
de directeur.
In functie van de heel grote markt natuurlijk.
Maar dus de directeur, de man die de dagelijkse leiding geeft, dat is een Roemeen, Marculescu, 78 jaar. En die is al 34 jaar directeur. Dus dat is echt een toonbeeld van oude krokodillencultuur.
Dat is een vermolmde sportbond. Ze hebben het ook altijd voor hem opgenomen, inderdaad, in functie van die Chinese markt. Mag ook niet onderschatten, David en Christophe, we hebben het hier over een zwemmer met 35 miljoen volgers op het Chinese Twitter. Hè. Weibo heet dat. Ik bedoel, ik denk dat alleen Cristiano Ronaldo meer volgers heeft op Twitter dan Sun Yang. Hè.
Maar toch, het feit dat een internationale bond voor deze vergrijpen zijn zwemmer, zijn sporter verdedigt tegen het TAS en tegen het WADA, dat is toch du jamais vu.
Ja, want ze zijn tot 2 keer toe tussengekomen in de procedure voor het WADA, ten gunste van Sun. Dat is, terwijl je zou toch denken als sportfederatie, ik blijf hier neutraal bij.
En ik was het bijna vergeten, maar ik belde even met Sidney Appelboom, onze zwemcommentator, mm-hmm. en die zei, weet je nog, een aantal jaar geleden, 8, 9 jaar geleden, met de nieuwe pakken, was er ook een geweldige persconferentie, ook omdat de zwemwereld op zijn kop stond, omdat met dat pak het ene en het andere wereldrecord werd gevestigd. Mm-hmm. Dat gleed ook van die mannen af als een druppel water. Die waren daar ook helemaal niet mee bezig en dat kon hen eigenlijk niet zo weinig schelen.
Ja, ik denk, soms vergelijk het wel eens met Lance Armstrong. Ik bedoel, in die zin van, we hebben het hier over een Aziatische wereldster, ja. Of Aziatische ster, wereldster eigenlijk, hoewel hij in West-Europa niet zo bekend is, maar toch.
Ja. Dat is eigenlijk heel grappig, want Sidney Appelboom, zo net in het gesprek, telefonisch, maakte net dezelfde vergelijking. Arrogantie, zonnekoning, tot en met.
Hij is ook in Lausanne bij TAS aangekomen. Weer in gezelschap van zijn moeder. Met van, kijk, ik kom hier om te verdedigen. Zijn entourage was ergens op zoek in de buurt van Lausanne naar een geschikt zwembad, zodat hij kon verder blijven trainen. Want we spreken over de aanloop naar Tokio. Dus hij had in de verste verte geen rekening gehouden met het feit dat hij voor zijn tweede doping vergrijpt. Ja. En die tweede is een vergrijp in de zin van een dopingcontrole tegengewerkt. Hè. Zo. Mm-hmm. Iemand uit zijn entourage heeft de stalen kapotgeslagen met een hamer. Bij een onverwachte dopingcontrole.
Ja, want hij vertrouwde de identificatiegegevens niet van de controleur.
Het was ook een Zwitserse leidster die daar plots voor hem aan zijn woning stond, even ten zuiden van Shanghai. En dus die man leeft in een wereld, het is te vergelijken met Armstrong die poseerde met zijn 7 gele truien op het moment
zetel,
dat...
En hij voelde zich zeker, want de FINA steunde hem. Hè, want tijdens het vorige WK, vorig jaar, was er nog protest van een aantal zwemmers. Mike Horton, de Australiër, weigerde met hem op het podium te gaan staan. Duncan Scott uit Groot-Brittannië, die protesteerde ook. En wie kreeg de wind van voren? Die twee van de FINA. Dus die hield echt de hand boven het hoofd van Sun Yang.
Aan de andere kant denk ik van... Ja, de sporten en ook wielrennen heeft daar wel een aardje van om zijn supersterren op te offeren. Hè. Ik bedoel, Armstrong, hoe lang kan dat blijven duren?
Waarom hij
dat
wel,
je al je helden... Ja. Hè, want toen hij al die bergen opvloog, Armstrong, ook daar had de UCI, na de affaires in de Tour van 98, waren ze dolblij met een Amerikaan die de Tour kwam.
Maar daar komt dan weer die arrogantie om de hoek loeren, denk ik. Het feit dat een Armstrong na 7 keer de Tour gewonnen op het podium van Champs-Élysées zegt I feel sorry for those who don't believe in this dream, the cynics and the critics, met wat we dan achteraf te weten, dat is pure arrogantie. En dan gaat het hoofd eraf. En daar kan men niet tegen, denk ik. En Ries is dan, zelfs Ries, monsieur 60, misschien 70%, bijna dood, 's nachts opstaan om te pompen, anders vielen ze dood, die mannen. Die is daar ietsje minder arrogant naar buitenuit in geweest, denk ik, als mogelijke verklaring. Maar je hebt gelijk, dat is waarom de ene wel en de andere niet.
Ja, tegelijkertijd denk ik ook
van... Dat is het stokpaardje van Bruinelen, daar geef ik hem enigszins ook wel gelijk in. Waarom zijn de titels afgenomen van Armstrong en van anderen niet, die hetzelfde gedaan hebben?
En is hij geschrapt in de Tour.
Voilà.
En dat is bij Sun Yang trouwens niet het geval.
Nee.
Die mag als
goed,
de titels houden.
Nog niet, zou men daar misschien ook wel naar gaan kijken.
Ik denk dat het nu toch wel vreemd zou moeten gaan om 8 jaar. Hè, nu is hij geschorst voor 8 jaar. Die FINA heeft natuurlijk ook belangen in China, organiseert daar... Ik ken de frustratie van Pieter Timmers als het gaat over Sun Yang, maar ook hij, als er FINA-series zijn, World Swimming, en er is een marge in Shanghai, hij gaat er naartoe en hij zwemt er tegen, of hij zwemt tegen de Russen. Ja, je staat als sporter toch in een,
in
een moeilijke positie om daar
ook wel geld te verdienen is natuurlijk. Hè? Ja.
Bovendien heeft de FINA, die jongens die daar vorig jaar op dat WK in Zuid-Korea weigerden de hand te schudden of weigerden dat
podium te gaan staan,
nog het flink moeilijk gemaakt. Ze hebben die proberen te schorsen en via de Australische zwembond proberen het leven zuur te maken. Het is me daar toch wel een
zootje.
En het doet me denken aan van, op 4, 5 maanden van de Spelen, of hoe lang is het nog? Mm-hmm. Herinner je ook Rio 2016 met Efimova, de Russinnen?
Ja.
Ook daar was het de FINA die toestond dat Russen in het zwemmen mochten deelnemen onder hun eigen vlag en
Klopt.
Voor hun eigen nationaliteit.
Zoals de meeste federaties trouwens, hè? Atletiek en was het gewicht even?
Misschien, ja. Dus qua hervorming is daar nog wel heel wat werk aan de winkel, denk ik.
De Tribune. Radio 1.
We moeten het nog hebben over het voorbije WK baanwielrennen, want dat was niet bepaald een succes voor ons land. Geen enkele medaille, zelfs geen Olympische kwalificatie voor Nicky de Grendelen, 2 jaar geleden nog wereldkampioene op de Keirin. Alleen in de ploegkoers ging het nog goed met een 4e plek voor Jolien Doren en Lotte Kopecky en een 5e voor Kenny de Ketelen en Robbe Gijs. Het zal van die 2 duo's moeten komen in Tokio deze zomer. Ik heb Tom van den Bulke, die voor ons in Berlijn was, het WK laten analyseren.
Nee, het is inderdaad geen goed wereldkampioenschap geweest. Geen enkele keer op het podium, geen enkele medaille dus. Het is toch al 7 jaar geleden van 2013 dat dat nog een keer gebeurd is. Dus in dat opzicht kun je wel van een dieptepunt spreken, denk ik. En wat betekent dat dan met het oog op de Spelen in Tokio? Wel, heel eenvoudig. Het zal daar minstens even moeilijk worden om een medaille te halen. Het niveau was op dit WK al heel hoog en dat zal in juli op de Spelen misschien wel nog hoger zijn. En wat België betreft is de conclusie dat de spoeling heel dun geworden is. Pakweg 2 jaar geleden was er nog de droom en de ambitie om met een ruime selectie naar Tokio te kunnen gaan. Maar uiteindelijk zullen het 4 renners worden. Doren en Kopecky bij de vrouwen en de Ketelen en Gijs bij de mannen. Zij zijn 4e en 5e geworden in de ploegkoers. Daarmee kun je nog thuiskomen met je resultaten. En zij zijn ook de enige stille hoop op een medaille in Tokio. Maar Doren en Kopecky zullen dan toch nog een stap moeten zetten. Doren gaf ook zelf aan dat dat nog kan, dat dat nog moet. Want dat ze de voorbije maanden vooral veel tijd gestoken heeft in de ploegenachtervolging en dat ze nu lessen getrokken heeft uit dit WK en weten waarmee ze aan de slag moet. Dus we zullen zien, op dit WK zijn zowel Doren Kopecky als de Ketelen Gijs op de plaats beland waar ze nu thuis horen. Op meer konden ze geen aanspraak maken. Diegenen die voor hen geëindigd zijn, waren gewoon beter. En die ploegenachtervolging die ik net vernoemde, daar hebben de Belgische vrouwen natuurlijk een unieke kans laten liggen. Ze moesten voor Frankrijk eindigen om naar de Spelen te mogen. Dat lukt dan net niet. 283.000ste van een seconde verschil, maar vooral de Fransen hebben gewoon slecht gereden op dit WK en dan is het nog veel zuurder natuurlijk dat België daar niet optimaal van geprofiteerd heeft. Met een Belgisch record waren ze altijd op de Spelen geraakt, maar op het moment van de waarheid is het er niet uitgekomen en dat is heel jammer. De vraag is nu wat met de toekomst. Bij de mannen is de ploegenachtervolging een tijd geleden al stopgezet, omdat er geen hoop meer was op Olympische kwalificatie. En bij de vrouwen ga je van bijna nul moeten herbeginnen, want 3 pionnen in die ploeg stoppen er sowieso mee. Voor Doren bijvoorbeeld is dit einde project en het is niet dat er een grote vijver is om uit te vissen, wel in tegendeel. Dus na dit WK moet de wielerbond zich gaan bezinnen waar het nog op wil inzetten in het baanwielrennen en hoe. En er zal echt met de jeugd aan de slag gegaan moeten worden, want er is vers bloed nodig, zoveel is zeker. Ik vergelijk graag eens met het buitenland, kijk naar Denemarken, maar een goede 5 miljoen inwoners. Maar de Denen hebben in de ploegenachtervolging wel het wereldrecord aan flarden gereden, met 3 van de 4 mannen die 22 jaar of nog jonger zijn. Dus die Denen zijn er heus niet gisteren aan begonnen, nee, die zijn op jonge leeftijd geselecteerd en ze zetten ook zelf vol in op dat baanwielrennen. Filippo Ganna, wereldkampioen uit Italië, 23 jaar. De Nederlander Slavrijse, Lichtlee, ook wereldkampioen, ook nog maar 22 jaar. Je moet eigenlijk vanaf vandaag al structureel met de jeugd gaan werken richting Parijs 2024 als je daar wil scoren op de baan. En dat zal geen makkelijke opdracht zijn, want bij de bondscoach bijvoorbeeld leeft de overtuiging dat in België de aantrekkingskracht van de weg en het veld te groot is.
De volgende vraag voor Tom. Wat is er toch aan de hand met Nicky de Grendelen?
Ja, Nicky de Grendelen, de finale niet gehaald op de Keirin, geen kwalificatie voor de Spelen kunnen afdwingen. Ze hield zich na afloop nog redelijk kranig, moet ik zeggen, maar ik denk dat ze toch zal wakker geworden zijn met een heel erg leeg gevoel. Ze had lang naar dit WK toegeleefd, het moest het moment van de wederopstanding worden, maar het is uitgedraaid op een kleine ramp. Dat ze veel talent heeft, dat is echt wel een feit, anders word je op je 21ste nooit wereldkampioen. Maar sinds die titel in 2018 is het wel bergaf gegaan, onder meer door een zware val, maar ook omdat ze het mentaal moeilijk had na die wereldtitel. Daar wordt nu al een tijdje aan gewerkt met een psycholoog, maar de vaststelling in Berlijn was dat de concurrentie beter in vorm was en daar gaat het uiteindelijk over natuurlijk. Dus voor de Grendelen is het nu een kwestie van volhouden, van nog harder gaan werken. Ze spreekt van Parijs 2024, maar zoals in de Tour geldt ook hier de uitdrukking Parijs is nog ver. Het is zo dat het baanwielrennen toch vooral leeft bij de gratie van grote kampioenschappen en van de Olympische Spelen en dat zijn dus weinig grote momenten tot aan 24. De UCI heeft er niks beters op gevonden dan het volgende WK in Turkmenistan god beter te organiseren en dat WK is pas over 1,5 jaar, dus ik vrees dat het tot dan voor de Grendelen trainen en werken in de anonimiteit zal zijn en dan zal ze toch mentaal sterk moeten staan. Feit is ook dat ze er eigenlijk alleen voor staat. België heeft geen andere sprinters, dus je maakt niet echt deel uit van een team, van concurrenten die je beter maken en dan vraag ik me af wat voor haar de ideale omgeving zou zijn. Is dat België, dichterbij familie en vrienden, zoals nu, of is dat een harde leerschool in het buitenland waar ze misschien meer geprikkeld kan worden. De toekomst moet het uitwijzen, maar misschien zou zou ze bijvoorbeeld in Nederland sneller progressie kunnen maken dan hier. Daar zou die ruwe diamant, die ze is, die ze zeker is, misschien beter gepolijst kunnen worden.
Tja, de naam Nederland is al een paar keer gevallen. Oranje grossierde in Berlijn in wereldtitels. Wat heeft Nederland dan dat België niet heeft?
Ja, Nederland heeft ten eerste een uitzonderlijk goede generatie. Dat is echt een medaillefabriek op dit moment. 6 wereldtitels in Berlijn. Niemand heeft beter gedaan. Met andere woorden, Nederland roeft alle traditionele toplanden als Groot-Brittannië of Australië af. Dus de medailles in Tokio liggen klaar om opgehaald te worden. En dat met een budget dat toch nog al bij al beperkt is. Het is niet dat er in Nederland een bom geld in dat baanwielrennen gepompt is. Dus dat kan alleen maar betekenen dat er heel goed gewerkt is met het aanwezige talent. En dat het succes van de ene ervoor zorgt dat de andere ook zo goed mogelijk wil presteren. Sam Lichtlee, een van die wereldkampioenen, zei dat het succes van Nederland ook te verklaren is door de vriendschap binnen het team. Ja, dat klinkt me misschien een beetje overdreven romantisch, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen. Die sprinters bijvoorbeeld trekken de hele tijd met elkaar op, versterken elkaar. De concurrentie binnen dat team is zo groot dat iedereen op de toppen van zijn tenen wil en moet presteren. En Nederland heeft straks trouwens een luxe probleem, want niet iedereen kan mee naar Tokio. Renners die voor ons land altijd zouden meegaan, zoals bijvoorbeeld een Theo Bos, ja, die kijken straks op de televisie naar de Spelen. Nog één ding trouwens over die Nederlandse baanwielrenners. Wat me opviel in Berlijn is dat die mannen en vrouwen in eigen land helemaal geen grote helden zijn. In Nederland is er veel meer aandacht voor het voetbal of het schaatsen. En die baanrenners hebben echt niet of nog niet de status die ze eigenlijk wel verdienen. Niet dat het aantal volgers op sociale media een waardemeter mag zijn, maar Harry Lavrijsen, bijvoorbeeld drievoudig wereldkampioen in Berlijn, heeft op Twitter wel geteld 1200 volgers. Sven Kramer, Nederlands beste schaatser, heeft er 400 keer zoveel. Dus ja, misschien moeten wij het Belgen Lavrijsen maar adopteren, stel ik voor. Hij heeft toch al een Belgische grootvader en dan maken wij er hier wel een held van.
Misschien moeten we het hem eens vragen. Dat was Tom van den Bulke over het WK baanwielrennen. We hebben nog een klein beetje tijd over en daarin wil ik het nog hebben over eerste klasse B in het voetbal. Die vermaledijde klasse waarin de titelfinale wordt gespeeld door de derde en de vijfde in de stand. Een voetbalkerkhof noemt iedereen het. Maar Luc, jij wou toch een lans breken voor 1B. Waarom?
Ja, ik ben het een beetje beu dat, dat 1B bashen. Ik bedoel, kijk, ja, wat wil je? Kijk, ik ben geboren in Lommel, ik woon in Leuven. Misschien heeft het daarmee te maken dat die twee clubs nu plots in 1B al een tijdje spelen. Aan de andere kant, het fijne daaraan is het toch het ongepolijste van die reeks. Ik bedoel, ik denk dat tegenwoordig elke club in 1A, elke trainer daar houdt gesloten trainingen om god weet wat voor reden. 1B is nog een competitie waar je nog eens kan rondkijken en toch verrassende dingen ziet. Ik heb 2 jaar geleden op het punt gestaan om eens een documentaire reeks te maken over de Proximus League 1B. Omdat, je hebt daar fantastische tegenstellingen. En ik zat toen op een bepaalde dag bij Olivier Somers, de toenmalige voorzitter van KV Mechelen. Het grootste huis van Keerbergen, onwaarschijnlijk. Een paar uur later kom ik in Lommel, praat ik met Greet van Brabant, de vrouwelijke financieel manager van Lommel. Ja, die zit 's morgens gewoon op de uitkijk vanuit haar barak op zoek. En te kijken naar oogcontact te zoeken met haar spelers, van hoe ze eraan toe zijn. Het geld wordt door haar baar geteld. Ja. Het is jammer dat het niet doorgegaan is, maar daar zit toch wel enorm veel stof
in. Je wil dat ooit nog doen.
Ik wil dat ooit doen.
Ja. Goed, we zijn aan het eind gekomen van de tribune, maar de traditionele slotvraag heel kort nog. Waar kijken jullie deze week naar uit, Christophe?
Zaterdag Strade Bianche en zondag bekerfinale basket. En
mag ik het zeggen, morgenavond Kim Kleisters tegen Joanna Konta. Als het echt meent, dan wint ze daarvan. Het is een ideale tegenstander, denk ik.
En welke match uit 1B?
De Lokeren Beerschot.
De finales Beerschot tegen Leuven. Zometeen op Radio 1 na het nieuws Wonderland met Corneel de Klerk. Nog een heel fijne avond en tot gauw.